Zo luisteraars, en dan gaan we nu even telefonisch naar Kleid. En we praten met onze schepen van sociale zaken, mevrouw Marleen van den Bussen. Vrijdagavond, toen is het eindbedrag bekendgemaakt van de Kom op tegen kankeractie, editie 1997 hier te Maldegem. En alle aanwezigen, de mensen van het organiserende comité, die waren toch wel in genopjes alleen maar tevreden gezichten, omdat er daar cijfers werden vermeld die toch wel tot de verbeelding spraken. Niet waar, mevrouw van den Bussen?
Zeker en vast. Wij hebben dus een prachtig resultaat. Wij konden de actie afsluiten met 877.429 frank. Dit was nog een vermeerdering met meer dan 250.000 frank na onze slotmanifestatie. Dus ik denk dat we allemaal heel tevreden mogen zijn.
Het is waarschijnlijk het hoogste bedrag dat voor een welzijnsinitiatief hier te Maldegem ooit werd ingezameld.
Ja, dat is in Maldegem nog nooit gebeurd dat er eigenlijk meer dan 500.000 is ingezameld. Daarom zetten wij ook met de gemeente onze bijdrage op 10% met een maximum van 50.000 frank. Het is nog nooit gebeurd, maar ja, je ziet, het is mogelijk.
En waaraan schrijft u nu dat grote succes toe? Hebt u daar een verklaring voor?
Ik denk dat wij dus met een heel mooi comité samenwerken. Allemaal heel enthousiaste mensen. En dat enthousiasme dat straalde gewoon uit naar de bevolking. Wij hadden ook binnen ons comité heel wat ex-kankerpatiënten. Die dus ervoor zorgden dat er echt wel vanuit het hart gewerkt werd. Dat alles meegedeeld werd naar de bevolking toe. Vanuit de ervaring die mensen meegemaakt hadden. En ook die mensen zorgden ervoor dat zij dus een hele groep rond gaan creëren. Dus iedereen deed wel iets voor iemand die zij kenden, die in ons comité zat. Dus op die manier hadden wij heel veel succes. Nu, wij hadden ook mooie activiteiten, onder andere de wijnverkoop, de pizzaverkoop, de slotmanifestatie. Dan denk ik ook aan de match van Publica, die dus ook een heel groot succes. De boulders die naar de hand nog afgekomen zijn.
Ja.
Dus ja, dus misschien voor herhaling vatbaar binnen 2 jaar, maar ik weet dat de lat hoog zal liggen om te starten.
Je wilt altijd beter doen, hè? En dat is misschien...
Dat is gevaarlijk, ja.
Nu, Marleen, je spreekt daarover die pizza's en die wijnverkoop. Nu, ik denk dat de mensen eigenlijk van verbazing bijna achterovervallen als ze de cijfers horen. En denken dat Maldegem eigenlijk een vreed- en zuipgemeente is, want het zijn onwaarschijnlijke cijfers, hè?
Ja, er zijn 5.450 flessen wijn verkocht. Nu, wij hadden dus altijd de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen van Maldegem zouden meewerken aan de actie. Dus dat zijn dus 5.450 flessen waar er toch wel een keer over gepraat is in Maldegem.
Ja.
Telkens er zo'n fles open gedaan wordt, dan weten ze toch van dat komt.
Ja.
En voor wie dat is. Dus daar hebben we zeker ons doel bereikt. Ook de pizza's, daar zijn er dus 3.450 ondertussen van verkocht. Maar nu is dus alles afgesloten.
Maar het had er eigenlijk nog veel meer kunnen zijn. Had je eigenlijk het aangedurfd om er nog een paar duizend meer te laten komen, dan waren die ook weg.
Zeker en vast, dat wij op de eerste dag dubbel hadden, dan waren die weg. Maar ja, het is altijd een avontuur de eerste keer. Dus wij hebben al het aantal dat de jeugd zeiden te kunnen verkopen, namelijk 1500. Wij hebben dat met het comité verdubbeld, dus ik denk dat wij niet verder konden gaan de eerste keer. Het is misschien ook voor herhaling vatbaar. Bij een 2 jaar, dan weten we hoeveel dan we in Maldegem kwijtraken.
877.429 frank, dat is hetgeen Maldegem kan doorschuiven naar Nationaal Kom op tegen kanker. Jullie gaan dat ook doen, maar toch hebben jullie ergens een paar initiatieven waar jullie eigenlijk graag een stuk van het geld zouden zien naartoe gaan.
Ja.
Zeg eens.
Het is dus sowieso dat er dus geen twijfel mag over bestaan dat dat geld niet zal doorgestuurd worden naar Brussel. We gaan dat zeker doorsturen naar Mond tegen Kanker Nationaal. Wij hadden ook een nationaal nummer aangevraagd. We zijn erkend door Brussel, dus wij gaan zeker dat bedrag integraal doorsturen naar Brussel. Maar wij gaan hen wel de vraag stellen, vooraleer we dat doorsturen, of ze dat niet gericht kunnen aan bepaalde klinieken schenken. Bijvoorbeeld dachten wij aan Leuven. Dat was professor Mathieu Snijkers die bij ons langs geweest is om te praten over zijn... Hij is dus ook ex-kankerpatiënt, heeft dus over zijn chemotherapie gepraat, maar hij vertelde ons ook dat er in Leuven een project lopende is met professor Boas, namelijk Sophia. En daar hadden we graag een deel van ons geld naartoe zien gaan, omdat die mensen ook echt in nood zitten. En dan dachten wij ook bijvoorbeeld aan de kliniek van Brugge, dat zijn nog maar enkele gedachten die bij ons opgekomen zijn. Nu, wij zouden hen graag vragen of dat niet mogelijk is om dat gerecht aan bepaalde klinieken te storten. Zij zelf dan, hein, natuurlijk, maar in onze naam dat doorstorten naar hen. Nu is dat niet mogelijk, dan gaan ze daar nu, dan gaat dat in de grote pot verdwijnen. En dan schenken ze dat nu, dit jaar, in het grootste geval, aan palliatieve zorgen en aan kinderkanker. Dus ja, we gaan proberen in ieder geval. Waarom niet? We hebben misschien de fout gemaakt om het niet op voorhand te vragen. Maar wij hadden ook nooit gedacht om zo'n groot getal bijeen. Wij zijn dus van de veronderstelling uitgegaan dat wij daar niet veel gingen mee ophalen met die actie. Dus wij hebben er nooit aan gedacht, maar nu als we het resultaat zien, denk ik dat het de moeite is om een keer te vragen. Als het nooit niemand niet vraagt, dan zal het misschien nooit niet veranderen. En is het nu niet mogelijk, zal het misschien binnen 2 jaar mogelijk zijn om dan op voorhand al een project uit te kiezen.
Maar goed, wat het nu ook wordt, het gaat in ieder geval naar het goede doel en naar alles wat met kanker te maken heeft. Het zijn de projecten die jullie zelf eigenlijk een beetje voor ogen houden door met die mensen kennis te maken en door het nut te zien ook van die projecten. Het zijn naar de zaken die Kom op tegen Kanker Nationaal dan eigenlijk voor ogen had. Goed, ik denk dat de actie hiermee kan afgerond worden. Wij gaan nog voor de laatste keer terug, mevrouw Van den Bussen, naar die slotmanifestatie, waaraan jullie toch ook allemaal een heel goede herinnering hebben, een heel bevredigend gevoel aan overgehouden, namelijk die dag in Den Hogenpad, met tal van sprekers en ook heel wat mensen die daar zijn op afgekomen. We gaan zo dadelijk het komende half uurtje nog eens luisteren naar dokter De Naaier. Hij gaat het hebben over gezond leven en op die manier aan kankerpreventie doen. En dan hoor je straks ook nog dokter Clarisse, die had het over borstkanker. En ook daarvoor, of vooral voor die man, was de zaal volgelopen, hè, in Aachen.
Ja, zeker en vast. Nu, ik wil ook nog van de gelegenheid gebruik maken om jullie langs deze weg een keer te bedanken. Want wij hebben op de medewerking van Radio Saturnus heel veel positieve geluiden gehoord langs de straat. Dus ik denk dat dat een medium is dat we zeker niet mogen onderschatten. En voor de toekomst dus ook zeker verder zouden willen gebruiken als jullie daarin toestaan.
En wij houden ons
in ieder geval bedankt.
Wij houden ons uiteraard aanbevolen. En ook voor ons is dat toch wel een goed gevoel. Zo, mevrouw Van den Bussen, bedankt voor dit telefonisch gesprekje, ook op uw vrije zondagmorgen. Tot een andere keer.
Ja.
Waarschijnlijk, hè.
Ja. Dag. Dag.
Zo, en dat was rechtstreeks vanuit Kleid. Aan de telefoon Marleen Van den Bussen, schepen van Sociale Zaken. Een van de drijvende krachten achter de Kom op tegen kankeractie, zij, maar zij niet alleen, een heel team van mensen heeft ingestaan maanden aan een stuk voor de goede gang van zaken, met dan ook een recordopbrengst. En zoals aangekondigd, luisteraars, nu ons eerste gesprekje met dokter De Naaier. Dat is een dokter die heel wat wist te vertellen over kankerpreventie en eigenlijk komt dat neer op een gezonde levenswijze. Wat dat allemaal inhoudt, dat horen we nu van hem. Luisteraars, wij bevinden ons nog altijd in Den Hogenpad. We hebben ons eventjes teruggetrokken in het cafetaria. En we hebben hier bij ons aan ons tafeltje dokter De Naaier. Die heeft enkele minuten geleden een voordrachtje gegeven over preventie van kanker. En daarbij, denk ik, is het belangrijk om eerst eens iets te zeggen over gezonde levenswijzen. Want dat is misschien wel de beste manier om aan preventie te doen. Gezond leven, wat houdt dat eigenlijk in en waar let je dan vooral op, dokter?
Ja, het is inderdaad zo dat wanneer we kanker wensen te voorkomen, dat er 2 manieren zijn waarop we dit kunnen trachten te doen. Enerzijds door gezonder te gaan leven. Dit is de primaire preventie, de eerste stap in het voorkomen van kwaadaardige aandoeningen. En daarnaast is er de vroegtijdige opsporing, de secundaire preventie. Wat betreft die gezonde levenswijze zijn er toch wel een aantal zaken die belangrijk zijn. Het gaat enerzijds vooral om niet te roken, hetgeen toch een belangrijke factor is in het ontstaan van longkanker en een aantal andere kwaadaardige aandoeningen. Gebruik van alcohol met mate en een gezonde voeding. Daarmee bedoelen we dan vooral een vezelrijke voeding die vetarm of toch zeker niet te rijk aan verzadigde vetzuren is. Daarnaast is het ook belangrijk toch voldoende beweging te nemen. Wat betreft huidaandoeningen is het zo dat een verstandige blootstelling aan de zon belangrijk is om te voorkomen dat deze zich gaan voordoen. En verstandig omgaan met gevaarlijke stoffen in arbeidsmilieu kan toch ook ervoor zorgen dat een aantal problemen zich niet gaan voordoen.
Misschien even vertaald of omgezet naar het dagelijkse leven van de mensen. Betekent dat bijvoorbeeld dat je beter bruin brood gaat eten dan het gewone witte brood?
Het is inderdaad zo, wanneer we het hebben over vezelrijke voeding, dat het dan belangrijk is om te trachten zorgen dat je bruin brood neemt eerder dan wit brood. Dat je daarnaast tracht te zorgen voor zoveel mogelijk groenten. Het gebruik van fruit tijdens of na de maaltijd. Daarnaast zijn er toch nog wel een aantal andere zaken die vrij vezelrijk zijn. En die er kunnen voor zorgen dat we op deze manier toch de darm zo weinig mogelijk belasten, laat ons zeggen.
Dan hoor je ook wel vaak over suiker spreken. Geraffineerd suiker zou dan minder goed zijn. Wat bedoelt men daar eigenlijk mee?
Ja, het is zo dat wat betreft de kanker, de kwaadaardige aandoeningen op zich niet zo duidelijk is of daar veel problemen zijn, maar geraffineerde suiker zorgt ervoor dat mensen toch sneller overgewicht gaan ontwikkelen, hetgeen dan weer problemen kan geven wat betreft hart- en vaataandoeningen en andere problemen die ervoor zorgen dat de gezondheid geschaad wordt. Maar wat betreft kwaadaardige aandoeningen denk ik dat dit niet zo belangrijk is, maar het is te vermijden voor de algemene gezondheid.
Dan misschien nog even naar alcohol, laten we zeggen de meest aanvaarde drug in zekere zin. Maar nu even over het gezondheidsaspect, puur naar kanker toe. Wat is met mate? We hebben nu de laatste weken ook via de media gehoord over de Franse dokter die eigenlijk matig gebruik, met nadruk toch wel weer op matig gebruik van rode wijn, zelfs aanraadt om tot een hoger, betere gezondheid te komen. Hoe moet je dat eigenlijk allemaal interpreteren, die zaken?
Ja, het is zo dat in de literatuur een aantal eigenaardigheden worden vastgesteld. Men spreekt van de contradiction française, waarbij men dus ziet dat in die landen een aantal problemen zich toch minder voordoen. Het gaat dan eigenlijk vooral over hart- en vaatziekten die minder voorkomen in die landen door het matig gebruik, vermoedt men, van rode wijn, die dus het risico op hart- en vaatziekten zou gaan verkleinen. Nu zijn er een aantal argumenten pro en contra, maar wat betreft kwaadaardige aandoeningen is het toch zo dat men ziet dat overmatig gebruik van alcohol, en de vraag is natuurlijk altijd waar de grens ligt, maar ik denk wanneer men nu aanneemt een 2 tot 3-tal consumaties, genre bier of glazen wijn per dag, dat dit waarschijnlijk neutraal is. Wanneer men daarboven gaat, kunnen er toch problemen ontstaan. De kans op leverkanker bijvoorbeeld neemt toch aanzienlijk toe. De kans op maag- en darmkankers gaat verhogen. De kans op slokdarmkanker en zo verder. Dus al deze aandoeningen, die gaan iets meer, je gaat iets meer risico hebben deze aandoeningen te krijgen wanneer je deze drempel gaat overschrijden.
Dan nog misschien even over dat overgewicht en zo, en dan de beweging. Die daar dan tegenover plaatst. Wat is eigenlijk voldoende beweging nemen? Wij zien allemaal de joggers langs de straten lopen, maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Soms maak je wel eens het voornemen om actief aan sport te gaan doen, maar voor veel mensen zit er dat nauwelijks in, ook niet met het drukke leven. Wat zou je dan toch kunnen aanraden? Dat je zegt, kijk, doe dat of dat en dat zal toch al een zekere verbetering kunnen geven. Wat zou kunnen voldoende zijn voor de mensen? Als je dan toch een beetje beweging wil nemen zonder echt actief te gaan sporten.
Ik denk dat het toch belangrijk is dat men tracht liefst toch minimaal een 3-tal keer per week, al is het maar een kwartiertje, in beweging te zijn. Dus er zijn toch nog wel een aantal mensen die op dit ogenblik fysieke arbeid doen. Daar kan je stellen dat zij wel beweging genoeg nemen. Maar wanneer mensen een sedentair leven hebben, vooral bureauwerk doen en zo verder, denk ik dat je toch zou moeten proberen om een 3-tal keer per week minstens een 15-20 minuten uit te trekken om fysiek in beweging te zijn. Het kan dan voldoende zijn van 20 minuutjes te gaan fietsen, van een wandeling te doen van een 20-tal minuten. Dat is toch al iets wat kan bijdragen tot een beweging en tot beschermen tegen hart- en vaatziekten en ook in mindere mate kwaadaardige aandoeningen.
moet daarbij je tong op je stuur hangen of zeg je eigenlijk gewoon bewegen is voldoende? Heb je ergens een grens nodig die je moet overschrijden om een positief waarneembaar effect te hebben? Of is gewoon je verplaatsen eigenlijk al voldoende? Hoe zit dat?
Er is een verschil tussen het effect dat je wil bekomen. Algemeen, wanneer je wenst toch op de gezondheid een positief effect te hebben, dan is het voldoende om die inspanning te doen, om 20 minuten actief bezig te zijn. Wil je een trainingseffect bekomen, dan dien je natuurlijk meer te doen dan dat. Maar ik denk voor de algemene bevolking, wanneer zij een 20-tal minuutjes in beweging zijn, dat het voldoende is. Het is niet zo dat je een marathon moet lopen iedere week om je gezondheid te gaan verbeteren. Het is voldoende wanneer je een 20-tal minuutjes 5 à 10 kilometer gaat fietsen. Dat is zeker, dat kan al zeer veel resultaat opleveren.
Dokter, ik stel voor dat we zo dadelijk nog even verder praten. We gaan eerst een stukje muziek draaien. Luisteraars, zo net hadden we al een gesprekje met dokter De Nayer. We gaan daar nog een klein vervolgje aan breien. We hadden het al over preventie, over gezonde levensgewoonten, eigenlijk de beste preventie, of daar begint het dan toch bij. Maar er zijn ook actieve maatregelen mogelijk om tot een vroegtijdige opsporing, detectie te komen van wat eventueel kanker zou kunnen worden of het in een beginstadium al is. Aan wat denkt u dan, dokter, en welke aanbevelingen kunt u dan geven aan de luisteraars?
Hierbij zijn ook weer twee aspecten. Enerzijds is het zo dat mensen, wanneer ze een aantal problemen zouden onderkennen bij zichzelf, dat die er kunnen voor zorgen dat ze vroegtijdig een of ander ontdekken. Daarmee bedoel ik, wanneer iemand abnormaal gaat vermageren zonder dat er een aanwijzbare reden voor is. Wanneer iemand langdurig hoest, bloed ophoest. Wanneer iemand in de urine of in de stoelgang bloed ontdekt op een bepaald ogenblik, dan denk ik dat je daar niet lang hoeft mee rond te lopen, maar dat je dan beter een arts raadpleegt om na te gaan wat er aan de hand is. Dit wat betreft vroegtijdige tekenen. Daarnaast is het zo dat er toch een aantal onderzoeken zijn die routinematig bij een bepaalde groep uitgevoerd kunnen worden om na te gaan of er een probleem is. Ik denk dan vooral aan de vrouwen, meer bepaald voor het baarmoederhalskanker onderzoek, waarbij een uitstrijkje kan gebeuren om na te gaan of deze vrouwen een normale baarmoederhals hebben. Men raadt aan dit 3-jaarlijks te doen, te beginnen vanaf de vruchtbare leeftijd, laten we zeggen van rond de 20 jaar tot en met 65 jaar, om de 3 jaar. Het is zo dat volgend jaar in de gemeente Maldegem vanuit de provincie alle vrouwen zullen uitgenodigd worden om zich daarvoor aan te bieden bij een arts naar keuze. Dit zal dus gebeuren in 98. Daarnaast is het zo dat het ook zinvol is voor alle vrouwen boven de 50 om 2-jaarlijks een mammografie te laten uitvoeren. Op deze wijze is het mogelijk een aantal zeer kleine gezwellen op te gaan sporen die men anders nooit zou voelen. En men weet vanuit de literatuur hoe sneller men een aantal kwaadaardige aandoeningen opspoort, hoe meer kans men maakt om deze ook te kunnen gaan genezen. Dus dit wat betreft de onderzoeken die kunnen gebeuren, de vroegtijdige opsporing. Daarnaast bestaan er nog een aantal andere onderzoeken die zinvol kunnen zijn wanneer bepaalde tekenen zich voordoen, maar die niet systematisch gebeuren. Ik denk daar bijvoorbeeld aan het onderzoek van naar bloed in de stoelgang, het rectaal touché om de prostaat te gaan onderzoeken, die zaken. Het is aan de arts om te oordelen of hij het nodig acht om deze te gaan uitvoeren en ook deze kunnen zinvol zijn.
Het is dus onomstootbaar, zodat vroegtijdig opsporing inderdaad toch wel de genezingsfactor, het genezingspercentage verhoogt. Want ook daar, herinner ik mij, is in de literatuur of in de media al iets over te doen geweest. Waren er ook tegenstrijdige berichten dat men vond dat die preventiecampagnes eigenlijk niet zoveel zoden aan de dijk zetten als men dan uiteindelijk ging kijken naar de mortaliteit en zo. Maar u kunt toch voor meer zeggen van dit geeft inderdaad toch wel echt zin en betekenis.
Het is zo dat voor de 2 belangrijkste onderzoeken die ik genoemd heb, namelijk de mammografie boven de 50 jaar en het uitstrijkje vanaf 25 tot 65, dat deze duidelijk aantonen dat er een winst is. Maar belangrijk daarbij is dat er een voldoende opkomst is.
Luisteraars, zo net hadden we al een gesprekje met dokter De Nayer. We gaan daar nog een klein vervolgje aan breien. We hadden het al over preventie over gezonde levensgewoonten, eigenlijk de beste preventie, of daar begint het dan toch bij. Maar er zijn ook actieve maatregelen mogelijk om tot een vroegtijdige opsporing, detectie te komen van wat eventueel kanker zou kunnen worden of het in een beginstadium al is. Aan wat denkt u dan, dokter, en welke aanbevelingen kunt u dan geven aan de luisteraars?
Hierbij zijn ook weer twee aspecten. Enerzijds is het zo dat mensen, wanneer ze een aantal problemen zouden onderkennen bij zichzelf, dat die er kunnen voor zorgen dat ze vroegtijdig een of ander ontdekken. Daarmee bedoel ik wanneer iemand abnormaal gaat vermageren zonder dat er een aanwijzbare reden voor is. Wanneer iemand langdurig hoest, bloed ophoest. Wanneer iemand in de urine of in de stoelgang bloed ontdekt op een bepaald ogenblik, dan denk ik dat je daar niet lang hoeft mee rond te lopen, maar dat je dan beter een arts raadpleegt om na te gaan wat er aan de hand is. Dit wat betreft vroegtijdige tekenen. Daarnaast is het zo dat er toch een aantal onderzoeken zijn die routinematig bij een bepaalde groep uitgevoerd kunnen worden om na te gaan of er een probleem is. Ik denk dan vooral aan de vrouwen, meer bepaald voor het baarmoederhalskanker onderzoek, waarbij een uitstrijkje kan gebeuren om na te gaan of deze vrouwen een normale baarmoederhals hebben. Men raadt aan dit 3-jaarlijks te doen, te beginnen vanaf de vruchtbare leeftijd, laten we zeggen van rond de 20 jaar tot en met 65 jaar, om de 3 jaar. Het is zo dat volgend jaar in de gemeente Maldegem vanuit de provincie alle vrouwen zullen uitgenodigd worden om zich daarvoor aan te bieden bij een arts naar keuze. Dit zal dus gebeuren in 98. Daarnaast is het zo dat het ook zinvol is voor alle vrouwen boven de 50 om 2-jaarlijks een mammografie te laten uitvoeren. Op deze wijze is het mogelijk een aantal zeer kleine gezwellen op te gaan sporen die men anders nooit zou voelen. En men weet vanuit de literatuur hoe sneller men een aantal kwaadaardige aandoeningen opspoort, hoe meer kans men maakt om deze ook te kunnen gaan genezen. Dus dit wat betreft de onderzoeken die kunnen gebeuren, de vroegtijdige opsporing. Daarnaast bestaan er nog een aantal andere onderzoeken die zinvol kunnen zijn wanneer bepaalde tekenen zich voordoen, maar die niet systematisch gebeuren. Ik denk daar bijvoorbeeld aan het onderzoek van naar bloed in de stoelgang, het rectaal touché om de prostaat te gaan onderzoeken, die zaken. Het is aan de arts om te oordelen of hij het nodig dacht om deze te gaan uitvoeren en ook deze kunnen zinvol zijn.
Het is dus onomstotbaar zo dat vroegtijdige opsporing inderdaad toch wel de genezingsfactor, het genezingspercentage verhoogt. Want ook daar, herinner ik mij, is in de literatuur of in de media al iets over te doen geweest, waren er ook tegenstrijdige berichten, dat men vond dat die preventiecampagnes eigenlijk niet zoveel zoden aan de dijk zetten als men dan uiteindelijk ging kijken naar de mortaliteit en zo. Maar u kunt toch formeel zeggen van dit geeft inderdaad toch wel echt zin en betekenis.
Het is zo dat voor de 2 belangrijkste onderzoeken die ik genoemd heb, namelijk de mammografie boven de 50 jaar en het uitstrijkje vanaf 25 tot 65, dat deze duidelijk aantonen dat er een winst is. Maar belangrijk daarbij is dat er een voldoende opkomst is. Wanneer een belangrijk deel van de bevolking aan deze onderzoeken niet gaat deelnemen, bestaat het risico dat het juist die vrouwen zijn die al voldoende onderzocht zijn, die zich komen aanbieden en die meermaals onderzocht worden. Nu is het belangrijk dat juist iedereen zich voor deze onderzoeken aanbiedt. En dat is een beetje het probleem op dit ogenblik, dat er een bepaalde groep is die zich regelmatig, misschien zelfs iets te veel laat onderzoeken, terwijl er een andere groep, vrouwen in dit geval zijn, die helemaal nooit geen uitstrijkje krijgen, die nooit een mammografie gehad hebben. En op deze manier is het zo dat de resultaten eerder negatief uitdraaien.
Ja, waarschijnlijk daardoor het effect bijna niet meetbaar kunt aantonen. Oké, dokter, ik denk dat het belangrijkste in wat u gezegd hebt hier op het podium voor het publiek ook overgekomen is nu tot aan onze luisteraars. Bedankt voor uw bereidwilligheid en tot later misschien in Maldegem met een of andere preventieve actie of opsporingsactie. Dank u. En tot daar, dokter De Nijer. We hebben nog één gesprek voor u en petto luisteraars. We gaan daarmee even over de schreef van Elven, maar dat geeft niet. We hebben altijd een beetje buffer. En u moet dan toch dat gesprek met dokter Clarisse nog kunnen horen vandaag. We gaan daar nu zo dadelijk samen met u naar luisteren. luisteraars, we hebben voor onze microfoon dokter Clarisse, toch wel een eminent specialist in zaken borstkanker. Dokter, bedankt dat je met ons wilt praten na die toch wel interessante voordracht hier in een hoge pad in Adegem, in het kader van de actiekomp tegen kanker. Ik zei het al, u bent een specialist in borstkanker. Is dat een veel voorkomende kanker?
Het is de kanker die bij vrouwen veruit het meest voorkomt. Ongeveer een derde van alle kankers bij vrouwen zijn borstkankers. Dus het is een zeer frequente kanker. Anders uitgedrukt kunnen we ook zeggen dat één vrouw op 11 vroeg of laat in haar leven een kans heeft om een borstkanker te ontwikkelen.
Dan komen we meteen denk ik tot de mogelijke oorzaken van borstkanker. Is dat leeftijdsgebonden?
Ja, het is leeftijdsgebonden in die zin dat hoe ouder een vrouw wordt, hoe meer kans dat ze heeft om borstkanker te krijgen. Dat komt omdat er verschillende factoren zijn die borstkanker veroorzaken en die verschillende factoren stapelen zich met de tijd op. En zo ouder u wordt, hoe meer kans om voldoende bloed gesteld te worden aan het kankerverwekkende de oorzaken, hoe meer kans dus om borstkanker te krijgen.
Met wat heeft dat dan te maken? Waarom krijgt die 1 op 11 vrouwen dan wel borstkanker en die 10 anderen niet?
Wel, de oorzaken van borstkanker zijn zeer veelvoudig. Het is niet zoals bijvoorbeeld longkanker, waar we één enkele oorzaak hebben, het roken. Bij borstkanker zijn er veel meer verschillende factoren die borstkanker in de hand werken. We hebben daar eerst en vooral de erfelijke aanleg, familiaal. Borstkanker komt in bepaalde families duidelijk meer voor dan in andere, omdat dus bepaalde vrouwen langs erfelijke weg voorbeschikt zijn om borstkanker te krijgen. Dus als borstkanker in de familie zit, is er veel meer kans dus dat een vrouw ook zal borstkanker krijgen. Dan zijn er ook een hele reeks hormonale invloeden. En invloeden die betrekking hebben tot het al of niet hebben van kinderen. Om enkele voorbeelden te geven. We weten bijvoorbeeld dat borstkanker meer voorkomt naarmate een vrouw jonger is als haar eerste regels heeft. Dat verhoogt dus de kans op borstkanker te krijgen. Als meisjes bijvoorbeeld op 11 jaar menstruaties hebben, is dat minder gunstig dan wanneer ze bijvoorbeeld hun eerste menstruaties op 14 of 15 jaar hebben. Belangrijk ook is het al of niet hebben van kinderen. Vrouwen die geen kinderen gehad hebben, hebben meer kans om borstkanker te krijgen. Het is ook belangrijk om borstvoeding te geven. Vele mannen borstkanker geven, biedt ook een zekere bescherming tegen borstkanker. Ook belangrijk is de leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind heeft. Hoe jonger, hoe beter, hoe gunstiger. Dus een eerste kind bijvoorbeeld aan 18 jaar biedt een zekere bescherming tegen het krijgen van borstkanker. En is bijvoorbeeld veel beter dan een vrouw die pas een eerste kind heeft op 30, 32 jaar. Ook de leeftijd van de menopauze is belangrijk. Hoe jonger een vrouw is als ze in de overgang gaat, hoe gunstiger. En dan tenslotte is er veel discussie omtrent het gebruik van de pil. En dan ook het gebruik van hormonen na de menopauze. Wat de pil betreft zijn er toch een aantal studies de laatste jaren die aantonen dat vooral als meisjes jong beginnen, op jonge leeftijd, 14, 15 jaar bijvoorbeeld, beginnen de pil te nemen. En ze nemen dan dikwijls de pil 10, 15 jaar en hebben dan pas een eerste kind dan 30 jaar en zo. Dat vele jaren de pil, minstens 4 jaar bijvoorbeeld, voor een eerste kind verhoogt het borstkankerrisico. En dan tenslotte is er daar toch een klein risico, een verhoging van borstkanker bij vrouwen die hormoon nemen na de menopauze.
Men zegt wel eens van kanker dat het een welzijnsziekte is, dat het te maken heeft met onze welzijnsmaatschappij. En dan kom ik denk ik bij factoren die men zelf al een beetje in de hand geeft, gezond leven met andere woorden.
Ja, ook onze leefwijze bepaalt het borstkankerrisico van een dame. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat er hier in de West-Europese landen en in Amerika, de welvaartslanden, meer borstkanker is. Veel meer dan bijvoorbeeld in de Aziatische landen. En dat zou onder andere verband houden met het verbruik van vetten. Men heeft vastgesteld dat landen waar veel vetten verbruikt worden, duidelijk meer borstkankers gaan vertonen. Ook het gebruik van alcohol. Een vrouw die matig of een beetje meer dan matig drinkt, verhoogt ook haar borstkankerrisico. En dan ook is het bekend dat het roken Ook het borstkankerrisico verhoogt niet alleen dus de kans op kanker van longen en keel en zo, verhoogd door het roken, maar ook zelfs borstkanker. Als een vrouw bijvoorbeeld een pakje sigaretten rookt gedurende minstens 20 jaar, begint dat ook dus haar borstkankerrisico te verhogen. Dus onze leefwijze, als je daardoor verstaat, voeding en zo, alcohol, roken, heeft inderdaad dus ook een invloed op het borstkankerrisico.
Dat zijn factoren die we zelf in de hand hebben, die we zelf kunnen beïnvloeden. Nu, preventie is denk ik ook heel belangrijk wat borstkanker betreft. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. En ook hier hebben de vrouwen dat voor een stuk zelf in de hand.
Ja, inderdaad. En ik persoonlijk vind dat toch het zelfonderzoek zeer belangrijk is. Iedere vrouw, laat ons zeggen vanaf 25 jaar zo, dat zeker best doen. Eenmaal per maand dus zelf haar borsten onderzoeken. Omdat tenslotte toch nog de overgrote meerderheid van de borstkankers, zeker 90%, nog altijd door de vrouw zelf ontdekt wordt. Dus en hoe vroeger die kanker ontdekt wordt, hoe gunstiger dat de genezingskansen zijn. Dus het is inderdaad zeer belangrijk dat vrouwen dat doen.
Wordt u gewaar door uw praktijkervaring dat er bij die vrouwen nog altijd een vorm van schroom is ten opzichte van in dit geval hun eigen lichaam eigenlijk? Dat ze dat nog niet aandurven om zelf te onderzoeken?
Ja, er zijn eigenlijk nog niet zoveel vrouwen. Ik vraag dat altijd als ik een dame zie voor het eerst op mijn consultatie met een borstafwijking, of ze zelf onderzoek doet. En steeds stellen we vast dat er niet zoveel vrouwen zijn die dat doen. Jongeren hebben meer neiging om dat te doen dan oudere dames. En als er dan dames zijn die ja zeggen dat ze het niet doen, dan vraag ik altijd zo'n beetje waarom. En dan zijn er drie redenen waarom dat vrouwen eigenlijk dat zelfonderzoek niet doen. Een belangrijke groep is eenvoudig omdat ze er niet aan denken. En doen het daarom dus niet. En dan is er een tweede groep die het eigenlijk niet durft doen, die schrik heeft dat ze misschien iets gaan vinden, dat ze misschien een bolletje gaan vinden, en dat het bijna van een kankerverhaal zal zijn. Dus die doen dan echt aan struisvogelpolitiek en durven het niet doen. En dan is er nog een derde groep die het niet doet omdat ze er moeite mee hebben, omdat ze dus zich niet vertrouwd voelen met het onderzoek. Dat zijn dan vooral jongere vrouwen die zo knobbelige borst hebben en zeggen dan, ja dokter, als ik mijn borst aftast, ik voel van alles en ik weet niet wat ik voel. Dus dat zijn dan mensen die inderdaad dikwijls wel moeilijke borsten hebben en die het daarom niet doen.
Nu stel dat je als vrouw zo'n zelfonderzoek doet en je wordt iets abnormaals gewaar, wat is dan de volgende stap?
Wel, uiteraard, als je zelf iets voelt, wil dat niet altijd zeggen dat zal kwaadaardig zijn. Vooral dan bij jongere vrouwen zijn er veel aandoeningen die goedaardig zijn. Kisten, goedaardige knobbels enzovoort. Maar dus, ja, een dame zelf kan het niet uitmaken of het goed of kwaad is. Dus ik zou zeker altijd aanraden, wat dat er ook gevoeld wordt, van toch een geneesheer te consulteren. In principe zou dat eerst moet de huisarts zijn die de borst onderzoekt en die dan uitmaakt of dat moet verder onderzocht worden of niet. Maar dus zeker toch een huisarts of een gynaecoloog of een kankerspecialist consulteren.
Dan komen we denk ik bij de volgende fase, de behandeling. Die hangt denk ik ook voor een stuk af van het feit of men er vroeg bij is of men er laat-tijdig bij is. Wat zijn de mogelijke behandelingen?
Wel, ik zou misschien nog eerst zeggen, eer dat we de behandeling hebben, gaan we natuurlijk eerst de borst zelf onderzoeken. En daar is misschien toch ook belangrijk van om op te wijzen dat er daar verschillende nieuwe onderzoeksmethodes zijn die met de tijd de laatste jaren toch veel meer betrouwbaar geworden zijn. Dus zoals een mammografie, we doen een echografie, eventueel een punctie of nog beter een naaldbiopsie, om dus eerst en vooral vast te stellen of het goed of kwaadaardig is. En dan pas als we min of meer weten dat het kanker is, kunnen we dan overgaan tot de volgende fase die dan de behandeling is. De behandeling zal in de meeste gevallen meestal eerst een operatie zijn. Dat kan een amputatie zijn, hoewel er nu ook steeds meer, bijna 2/3 nu van de vrouwen kan de borst behouden. Dat is dan een kleinere operatie waar we de borst sparen. Dan is er dikwijls nog een derde mogelijkheid waar we bijna eigenlijk met chemotherapie, met baksters. Dat zijn dan vrouwen die een zwel hebben dat die te groot is, maar die toch absoluut willen de borst behouden. Waar we dus eerst baksters geven om het zwel kleiner te maken en zo een borstsparende operatie mogelijk te maken. Dus er zijn dan eigenlijk verschillende mogelijkheden, verschillende operaties. Allemaal afhankelijk van hoe groot het zwel is en zo. En dus daar ook weer, zou ik zeggen, is dat min of meer specialistenwerk, is het best dat u terechtkomt in een gespecialiseerd ziekenhuis, zou ik maar zeggen, waar chirurgen en cancerologen samenwerken om dan in uw bepaald geval te bepalen wat of het beste geval de beste operatie is.
Misschien nog eens onderlijnen tot slot, dokter, want dat is toch wel belangrijk, hetgeen je daar zegt, dat, want voor veel mensen, denk ik, voor veel vrouwen, staat borstkanker nog altijd synoniem met het verliezen van een borst, maar dat is in veel gevallen niet meer zo.
Nee, ik zou zeggen dat nu, en dat is zeker het geval in mijn praktijk, is het zo dat 2 vrouwen op 3 nu de borst kunnen behouden. Dus dat is al een belangrijke vooruitgang. Tot over 15 jaar werd de borst altijd geamputeerd. Dus nu zijn we op die 15 jaar tijd gekomen tot een situatie waar 2 vrouwen op 3 een borst kunnen behouden. Natuurlijk is het belangrijk dat een vrouw liefst zo vroeg mogelijk komt. Als een dame vroeg komt, dan heeft ze eerst en vooral veel betere genezingskansen. Als het gezwel klein is, heeft ze ook veel meer kans om de borst te behouden. En zal de behandeling, en vooral dan ook de nabehandeling, minder zwaar zijn als ze afkomt met een gezwelletje van 1 centimeter, dan gaan we waarschijnlijk geen baksters krijgen enzovoort. Dus een vrouw heeft eigenlijk alle belang bij om zo vroeg mogelijk te komen. En daar kunnen we niet genoeg de nadruk op leggen. Spijtig genoeg zien we nog veel te veel vrouwen die nog veel te laat komen.